trouw ik klaar voor, zie
ik. Oh, maar minuutje
nog. Voor de boeiende tijden. Voor de boeiende tijden, met name voor Hanno en mij, de komende jaren.
Oh, leuk. Wat samen doen, joh?
Worden zo, Sarah.
Oké. Nou, we zijn bij deel 2 aangekomen van het verhaal. Ik denk dat er nog ongeveer 40 minuten rest. U mag ook gewoon hier weer vragen stellen. Doe dat vooral, want dan weet ik een beetje wat er leeft. Het tweede deel gaat over invoering. Maar ik werd net even terecht, denk ik, erop gewezen. Dat heb ik misschien onvoldoende belicht. Die wet die gaat over heel veel onderwerpen en dat zult u ook merken straks bij die invoering. De hele fysieke leefomgeving, zoals ik al zei. Maar wat heel belangrijk is, is dat zowel in het motto als in het doel en ook de verbeterdoelen van de wet, twee belangrijke woorden door de wetgever constant genoemd zijn. En dat is veiligheid en gezondheid. Die thema's staan volgens wetgevers centraal bij elk besluit en dan gaat het om de veiligheid en gezondheid van uw inwoner, ondernemer, bezoeker, de mens en dier in uw omgeving. En dat betekent nogal wat, want dat betekent dus ook dat het iets meer is dan alleen de harde fysieke leefomgeving. Het gaat dus ook over bijvoorbeeld sociale cohesie. Het gaat over onderwerpen waarvan we misschien nu denken dat hoort toe of dat hoort bij het sociaal domein. En maakt straks dus heel duidelijk ook onderdeel uit van dat fysiek domein. De scheidslijn tussen fysiek en sociaal domein is straks dus ook echt wat minder hard dan misschien nu het geval is. En dat ziet u ook bij de invoering van de wet. Nou, als eerste, waarom is het belangrijk om nu al te beginnen met de invoering? Want de wet komt volgens nog beoogd 1 juli 2019, maar de minister heeft aangegeven, ik geloof 2 weken of 1 week geleden, daar iets vertraging op voor te gaan stellen en is nu met de koepels in overleg over hoeveel vertraging dan. Misschien een jaar, misschien iets meer dan een jaar. Maar dat is dan de begindatum van inwerkingtreding die opschuift. Niet de einddatum van wanneer alles in orde moet zijn, ook voor uw gemeente. Dus het levert ons iets op, maar niet alles. Waarom is het dan belangrijk om nu al keuzes te maken? Nou, met name omdat u weet dat, de verkiezingen komen eraan. En die invoering van die wet, u moet klaar zijn op 1 juli 2019 om met de nieuwe wet en het nieuwe systeem te kunnen werken, vraagt dus nu al om leidende principes, keuzes. He, wilt u een soepel regime op die plek of juist niet? Wilt u het dicht regelen? Wilt u veel vergunningsplicht? Wilt u weinig vergunningsplicht? Wilt u veel omgevingswaarde en ruime ambitie? Wilt u iets minder met omgevingswaarde werken? Op welke wijze wilt u monitoren? Op de omgevingswaarde, op het participatieproces, op het implementatieproces. Wat zijn uw criteria? Het zijn allemaal voorbereidende vragen die ook nu al van belang zijn. Want als u wacht tot na de verkiezingen, dan weet u zeker dat u 1 juli 2019 in ieder geval niet gaat halen. Nou, wat voor bestuurlijke keuzes of leidende principes of vragen krijgt u op u af als gemeenteraad en waarop heeft uw organisatie, met die implementatie bezig is, wat heeft die organisatie straks nodig? Nou, er zijn eigenlijk bestuurlijke keuzes nodig op 2 belangrijke onderwerpen. Als eerste het proces van implementatie. Hoe gaan we dat aanpakken en wat voor effect heeft dat? En ook op inhoudelijke vraagstukken, want u krijgt een heleboel extra bestuurlijke afwegingsruimte met de komst van de Omgevingswet. Het Rijk zegt op veel onderwerpen hier stellen we geen regels meer op vast. Dat betekent niet dat Nederland regelvrij wordt op veel onderwerpen, maar dat betekent dat lokale overheden daar straks over gaan. En dat u straks besluit of u daar wel of niet regels voor wilt opnemen en vaststellen. En dat heet bestuurlijke afwegingsruimte. Nou, als het gaat over dat proces, hebben we het vaak over de veranderstrategie, want de Omgevingswet is een veranderopgave, transformatieopgave, een transitieopgave en daar hoort een strategie bij. Nou, het Rijk is daar al mee bezig geweest en heeft in ieder geval 4 verandertypologieën bedacht. Niet zozeer omdat, dit komt uit de koker van VNG, niet zozeer omdat VNG zegt, hier moeten we uit kiezen en dit moeten we doen. Maar meer als leidraad van, waar hebben we het dan over? Verandertypologieën, wat is dat nou zo ongeveer? De eerste is de consoliderende veranderstrategie. Daar kunt u voor kiezen. Misschien bent u al consoliderend als overheidsorgaan, dat kan ook. En wilt u juist iets anders worden? En als u consoliderend bent, dan zegt u, ik vind het prima, die omgevingswet, maar geef mij nou de absolute minimum eisen van die wet, dat is wat ik wil doen, en ook niet meer dan dat. Dat kan, dat is een veranderstrategie die kan. Er is ook een calculerende veranderstrategie. Dat is, lijkt op consoliderend, maar is iets anders. Dat zijn over het algemeen overheidsorganen of samenwerkingsverbanden die zeggen, wij willen eerst goed weten waar we aan toe zijn. We doen flink onderzoek, inventarisaties, stakeholder-analyses, impact-analyses. We willen weten wat het effect is van deze wet. En op basis van die stevige inventarisaties nemen wij onze beslissingen. Dat kan. Dat is ook een methodiek die veel gebruikt wordt. Het is ook bijvoorbeeld een veranderstrategie die ik zelf heb toegepast de afgelopen 2,5 jaar in Haarlem. Daar past een vrij blauwe structuur bij, hè, waarbij je goed in kaart brengt wat het effect is van zo'n omgevingswet en het effect van alle beslissingen. Maar het kan en het is een veranderstrategie die vooral efficiëntie en effectiviteit benadrukt. Dan is er de vernieuwende veranderstrategie. Hier pleit het Rijk ook heel erg voor, omdat deze heel erg past bij het gedachtegoed van de wet. En dan zeg je eigenlijk, we gaan het niet alleen doen, we doen dit samen met onze gemeente. We gaan geen plan van aanpak maken, geen programmaplan, geen projectplan. We gaan vragen aan onze inwoners in ons gebied hoe zij het voor zich zien in de omgevingswet. En we gaan samen met hun die implementatie vormgeven. Dit is dus wat anders dan participeren. Dit is echt samen doen op een gelijkwaardige basis. Vandaar dat dit ook vernieuwend heet. De gemeente faciliteert. Dan is er de onderscheidende veranderstrategie. Wordt ook heel veel gebruikt. Bijvoorbeeld ook door koplopers zoals gemeente Zaanstad. Daarbij zeg je, wij doen heel veel met pilots en experimenten, trekken daar lessen uit en ga dan weer met die lessen verder in onze organisatie. Van wat hebben wij geleerd bij dit experiment en hoe kunnen we dat gebruiken bij de implementatie? Bijvoorbeeld door al een pilot omgevingsplan te maken, bijvoorbeeld door al een pilot omgevingsverordeningen, de stepping stone naar het grote omgevingsplan te maken. Bijvoorbeeld door crisis- en herstelwet experimenten waarbij je met het gedachtegoed van de wet werkt. Zo kun je je organisatie laten proeven aan die wet en op basis daarvan een implementatieplan maken. Ook dat is een beproefde methode. Als ik het zo aan u uitleg, even kijken hoor, of de andere kant op. Heeft u dan nu al een idee in welk vlak u zou willen zitten? Iemand?
Vernieuwend.
Wie van u heeft dat ook? Nou, toch een paar. Ja. Ja.
Dat is ook mijn vraag. Ja. Vernieuwend is mooi, maar zijn er ook berekeningen gemaakt wat de verschillende manieren van procesvoeren kosten qua aan?
Nee,
niet calculerend. Ik wil ze dan allemaal gecalculeerd hebben.
Nee, die zijn er niet. Nee, helaas. Wat ik wel weet is, ik heb dit wel eens vaker gevraagd, ook aan bestuurders. En meestal wordt er gezegd, ik kan me zo voorstellen dat we op onderdelen vernieuwend zijn. En op onderdelen heel calculerend. Of op onderdelen weer onderscheidend. Zoals bijvoorbeeld met een omgevingsvisie zou het heel vernieuwend kunnen. Terwijl het implementatietraject intern misschien heel calculerend is. Dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van ook directie, college, gemeenteraad, het huidige beleid ook, wat ook opgenomen moet worden in het nieuwe beleid. Maar ik ben wel benieuwd naar wat uw meerderheid nu zegt. Hè? Wie van u zegt voor de implementatiestrategie, dus de komende jaren het implementeren van de wet, kies ik voor een beetje een consoliderende aanpak. Dus laten we gewoon doen wat nodig is en niet meer. Niemand van u. Oké. En calculerend. Dat zegt eigenlijk, laat nou even eerst zien wat alle effecten is. Laten we eerst even onderzoeken hoe het zit. En daarna een plan schrijven. Ook niemand? Nou, één iemand wel. Ja. Toch een paar mensen. Ja, kan heel goed hoor. Dat is ook een strategie waarbij al veel materiaal beschikbaar is. Want een aantal gemeenten hebben dit al gedaan. En dus ook al veel inventarisaties gemaakt. Die gewoon beschikbaar zijn. Daar kunt u natuurlijk ook weer gebruiken. Wie van u zegt, ik wil het echt vernieuwend doen? Gemeente faciliteert. In ieder geval 1, 2, 3, 4. Oké. En wie van u zegt, onderscheidend? Experimenteren. Eerst experimenteren.
In combinatie met calculeren.
Oké. Ja, kan ik me goed voorstellen. Ja. Ik denk ook dat het goed kan. Ja.
Ik vind vernieuwend wel belangrijk, maar dat is meer dan alleen maar wat je zegt met de samenleving aan de slag. Hè, dat is zeker belangrijk, maar ik vind het heel belangrijk dat je vandaag in ieder geval het perspectief geeft op al die keuzes die we ook als gemeenteraad moeten maken. Want voordat je het weet, vergeet je dat. Dan ga je alleen maar een vraag uitstellen. Mensen, wat wilt u veranderen allemaal? En vergeet je de kaders te stellen.
Ja, dat is niet de bedoeling.
In ieder geval handvatten voor een aantal kaders die we ook als gemeenteraad op moeten pakken.
Ja, ja. Nou, wat vooral bij vernieuwend een groot verschil is met onderscheidend, is dat de gemeente met name faciliteert in dat proces. En dus niet van tevoren al allerlei programmaplannen schetst en dan ophaalt in een omgeving wat men ervan vindt. Dat is wel het grote verschil met onderscheidend werken, denk ik. Een vernieuwende gemeente ben ik nog niet tegengekomen op implementeren. Wel onderscheidend, ook consoliderend en ook calculerend.
Daar nog even een vraag over. Want je kunt op een gegeven moment kun je wel calculerend beginnen. Maar bijvoorbeeld het participatiestuk zou je prima als een ander onderdeel kunnen zien binnen die veranderstrategie.
Ja, zeker.
Want daar kun je bijvoorbeeld wel deze pilots op loslaten om juist te kijken van hoe werkt dit.
Ja.
En kunnen we hier een les uittrekken.
Ja. Het is eigenlijk ook wat Haarlem heeft gezegd. Van in de voorfase willen we met name calculerend, waarna we schuiven naar onderscheidend en vernieuwend. Ja, dat zou heel goed kunnen. Wat ook kan is inderdaad op onderdelen vaststellen dat u nu consoliderend bent, omdat uw gemeente zo is. Hè. Die gemeente kom ik ook tegen. Terwijl ze willen toegroeien naar een meer onderscheidende, vernieuwende gemeente. En dus met elkaar vaststellen wat moet er gebeuren om van het ene vak in het andere te komen en daarop een plan ontwikkelen. En dat kan natuurlijk ook. Ja. Dus dit is meer een beetje als rode draad bekend, maar er hoort een heel rapport bij. Dat is allemaal te downloaden over wat voor strategie wil u nou voeren met betrekking tot die implementatie. En dat geeft een beetje houvast van hoe gaan we dat aanpakken. Dan is er nog die bestuurlijke afwegingsruimte en die is heel inhoudelijk. Eigenlijk de grote decentralisatie van de omgevingswet. Want er is ruimte in de regels ontstaan omdat het Rijk gewoon heel veel regels afgeschaft heeft. Ik noem even twee voorbeelden. Lichthinder, sportvelden. Er zijn geen regels meer over voor het Rijk. Vetafscheiding bij horeca. Geen regels meer over op het Rijk. Het klinkt eigenlijk heel logisch, want je zou denken dat kan een decentrale overheid toch wel zelf. Er waren dus altijd landelijke regels voor, die zijn er gewoon niet meer. En u kunt daar heel soepel mee omgaan. U kunt gewoon zeggen, we nemen geen regels op voor lichthinder op sportvelden, maakt ons niet uit. U kunt daar ook heel streng in zijn. Daar gaat u straks over. En dat doet u via het omgevingsplan waarin die regels zijn opgenomen. En dat kan, en dat zeiden we net al even, heel gebiedsgericht. Dus u kunt voor een industriegebied totaal ander regime opnemen dan voor een woongebied of voor een groen gebied. Het kan ook heel streng en soepel in verschillende gebieden. En het kan ook, en dat is nieuw, met bandbreedtes. Dus u mag aangeven in uw omgevingsplan, wij vinden alles tussen max en minimum oké en voldoende. U hoeft dus geen harde norm meer op te nemen. U mag met bandbreedtes werken. Juist ook om te voorkomen dat u net wat vaststelt en dat in de praktijk weer blijkt dat niks past. U mag ook specifiek.
Mag dan, betekent dat ook dat die beroemde 10% afwijkingsnorm verdwijnt daarmee dan ook? Dat
ja. Want de binnenplantse ontheffingen verdwijnen en de 10%-regel is een binnenplantse ontheffing. Je hebt ze eigenlijk ook niet meer nodig, die binnenplantse ontheffing, omdat je met bandbreedtes kan werken en met soepelere normen. Ja. En ook omdat maatwerk makkelijker is. Het is een collegebesluit, zo'n maatwerkbesluit. Dus mocht er toch zo'n beslissing nodig zijn, dan is dat simpeler. Eigenlijk nog makkelijker dan de binnenplansontheffing van nu. Specifiek kunt u ook afwegingsruimte benutten. En dat betekent dat u ten alle tijde scherper of aanvullende eisen kan stellen op basis van de Rijksregelgeving. Dat klinkt helemaal niet als bijzonder, want u denkt strenger mag toch altijd, is altijd beter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Nee, dat is best bijzonder, want bijvoorbeeld energieeisen bij nieuwbouw, daar golden nu rijksregels voor, dat is straks ook. Maar die mochten in het huidige geval nooit strenger zijn dan dat het Rijk ze had vastgesteld en dat mag straks wel. Dus als u strengere eisen wilt stellen op het gebied van energie, bij nieuwbouw, dan mag u dat straks bijvoorbeeld. Tegelijkertijd mag u ook zeker tijdelijk afwijken van rijksnormen. En ook daar zit veel meer ruimte dan in het huidige geval. U moet dat goed motiveren, maar dat kan. En de crisis- en herstelwetmogelijkheden zijn ook vergroot. Bijvoorbeeld als het gaat over leegstand van kantoren, transformeren naar woningbouw. Die ruimte is vergroot en het is eigenlijk een uitbreiding van de crisis- en herstelwet die overgaat naar de omgevingswet.
Zit er ook niet een afbreukenrisico aan? Want je weet niet hoe rechters hierover gaan denken. Je ziet nu ook al veel dat als gemeente verschillende maten hanteren, het sociaal domein zie je dat. Hmm. Dat ze dan toch zeggen van ja nee, dat schept te veel ongelijkheid.
Ja.
Hier weet je dit nog niet van.
Klopt.
Dat is nog geen jurisprudentie.
Ja, klopt. Die gaat nog vormen, die jurisprudentie. Het is zo dat als we bij gemeentes op bezoek gaan en we oefenen met bestuurlijke afwegingsruimte samen met bestuurders, wat we veelal doen, gebruiken we meestal een casus van nu, hè, die dus onder het omgevingsrecht al gebouwd is of ontwikkeld is, waarin ook al afwegingsruimte is benut, zoals bijvoorbeeld bij de crisis- en herstelwet, en dan zie je vaak dat rechters hebben ingegrepen. Dus wat de wetgever, wat niet de bedoeling is, want zo'n rechter zou eigenlijk globaal moeten toetsen en zeker niet gedetailleerd op inhoud. Maar goed, dat gebeurt dus toch. Wat de wetgever probeert is Raad van State vroegtijdig aan tafel, ten tijde van het ontwikkelen van de wet. Dat gebeurt ook. BZK heeft ook de opdracht gekregen om rechters ook in een soort opleidingssysteem te zetten, want ook die moeten anders gaan denken. Maar hoe dat er in de praktijk uitziet, weten we niet. Nee, daar heb ik geen antwoord op. Dat moeten we zien. Maar dat kan heel erg het gedachtegoed van de omgevingswet raken. Ja. Ook daar zit de veranderopgave. Nou, is er nou hulp bij die implementatie? Nou, die is er gelukkig. Op heel veel onderwerpen. VNG biedt heel veel hulp. Door opleidingen, congressen, handreikingen, werksessies, ook werkgroepen aan te bieden die weer meedenken met het interbestuurlijk programma. Maar er zijn heel veel instanties die aan de slag zijn met allerlei tools om u te helpen. Wat ik zelf voor implementatie een fijne tool vind, maar dat komt omdat ik er zelf aan heb gewerkt, dus ik kan ook niet anders, is de routetool omgevingswet van de G32, die voor alle gemeentes beschikbaar is. Uw gemeente heeft hem ook beschikbaar. En daarin staan eigenlijk de no-regret stappen die u moet nemen om klaar te zijn in 2019 voor die wet. Dus het absolute minimum aan implementatieactiviteiten en resultaten. En dat geeft enorme lucht, hè? Want daarnaast kunt u heel veel ambities hebben en nog een heleboel extra dingen doen, maar het is fijn om te weten, wat moet ik nou op zijn minst doen? Nou, die lijst was er nog niet, die is er nu. Kira heeft hem ook. En die kan ook gebruikt worden als invultool, en dat vind ik zelf een hele prettige. Ik vraag altijd aan gemeentes, vul nou eens in welke resultaten jullie allemaal al af hebben. En dat noteer ik. Inmiddels heb ik dat van 36 gemeentes. En dat delen we ook intergemeentelijk zonder dat het gepubliceerd mag worden en zonder dat gemeentenamen gepubliceerd mag worden. Heel belangrijk. Zodat gemeentes van elkaar kunnen lenen, want dat is het grote doel ervan. Mocht een buurgemeente al een resultaat af hebben wat u nog niet af heeft, dan kunt u die bellen en daar helpt deze tool enorm bij. Dus dat soort dingen is beschikbaar. Zo ziet hij er bijvoorbeeld uit. Er staan dus 57 resultaten onder elkaar. En u kunt aangeven of die dat af heeft of nog niet. En als u dat doet, dan krijgt u ook beschikbaar wat andere gemeentes hebben ingevuld. Zodat u weet wie u moet bellen als u een bepaald resultaat nodig heeft. En inderdaad, uiteraard is meteen landelijk de telefoon gegaan van mogen we die gegevens hebben, want kunnen we even kijken wat de stand van zaken implementatie in Nederland is. Daar wordt hier niet voor bedoeld. Dat hebben we beloofd, dus dat zullen we ook niet doen. Er is wel zoiets als het ROM-netwerk van de VNG. Daar kunnen alle projectleiders en de programmamanagers zich aanmelden. Daar wordt ook alles gedeeld, alle handreikingen. En op basis van die gegevens wordt wel een beetje gekeken naar hoe staat het ervoor in Nederland. We weten dat we ongeveer een jaar achterlopen op implementatie. We waren 1 januari 2016 gestart. Dus dat kunt u uitrekenen. Dat jaar extra wat we misschien van de minister krijgen, hebben we ook hard nodig. Nou, welke stappen gaat u misschien de komende tijd zetten? Wat we weten van andere gemeentes die al 2 of 2,5 jaar verder zijn, is dat dit wel belangrijke vragen zijn die met name aan de raad gesteld worden. En ook belangrijke vragen om te beantwoorden, hopelijk voor de verkiezingen. Noem het maar even vragen van de leidende principes. Als eerste is, gaat u werken met uw omgevingswaarden? Dat betekent hoeveel ambitie gaat u opnemen in uw omgevingsvisie? Welke beleidsdocumenten neemt u over in uw omgevingsvisie? Welke ambitie heeft u voor de komende jaren? Waar wilt u naartoe groeien? En hoe verwoordt u dat dan in uw omgevingsplan? Dat is een belangrijke vraag aan de Raad, omdat de Raad de omgevingswaarde monitort. Dus iets om echt over na te denken. Ook hoe monitort de Raad onder andere de implementatie, want dat heeft de minister met de Kamer afgesproken. Er vindt monitoring plaats op implementatie. Dat doen bevoegde gezagen zelf, dus u doet dat voor uw implementatie de komende jaren. Betekent dus ook dat u waarschijnlijk sturingscriteria gaat vaststellen. Hè? Hoe gaat u sturen? Op basis van welke criteria? Planning, inhoud, kwaliteit. Iets om over na te denken. Maar het gaat ook over monitoring van de participatie straks. Op basis van welke criteria vindt u dat een participatieproces goed of minder goed is? Maar het gaat ook over die omgevingswaarde weer. Welke criteria neemt u op om te toetsen of u vindt dat het college voldoende maatregelen treft om omgevingswaarde te halen? Afspraken over samenwerking in de keten. Een heel belangrijk resultaat in die lijst van implementatieactiviteiten. Want bijvoorbeeld het beleid van de GGD, bijvoorbeeld de wettelijke adviezen van de veiligheidsregio, zitten straks één op één in uw omgevingsplan. En dat betekent dat er geen reactieve toets meer is op gezondheid en veiligheid straks, maar heel proactief in uw beleid die thema's een plek krijgen. En dat betekent dus ook dat die partijen straks bij u aan tafel zitten, want zulk beleid maakt u natuurlijk samen. Het gaat ook over de omgevingsdiensten, want milieuuitvoering is er straks niet meer. Bouwenuitvoering is er straks niet meer. Er is straks integrale omgevingsvergunning en integraal omgevingsplan. Die omgevingsdienst krijgt straks hele andere taken en wellicht andere bevoegdheden. Daar gaat u over.
Het centrale voorbeeld wat wij binnen ons programma altijd gebruiken om iets te duiden is de bouwhoogte. En dat is voor iedereen helder vast te stellen. Maar kan je een voorbeeld noemen, want dat is voor mijzelf ook niet meteen duidelijk, van wat voor regel er komt als het gaat om veiligheid of gezondheid, GGD of veiligheidsregio. Want het is allemaal regels gebaseerd, het omgevingsplan. Ja. Wat voor regels zouden we daar dan in terugvinden?
Ja, nou, als het gaat over veiligheid, dat is wel meteen een vrij complex onderwerp. Is er een schillenmodel? En dat betekent dat om een bepaalde activiteit die onveiligheid kan creëren, dus brandrisico, gifwolken, et cetera, liggen cirkels met schillen, met afstanden waar u zich aan moet houden, waarbinnen niets mag of iets mag. En er is een hele strenge schil, daarbinnen mag niks. Die geldt en die blijft landelijk ook gelden. Maar er is een verschuiving op het groepsrisico, wat nu in de wet is opgenomen naar dat schillenmodel. En dat betekent in de cirkels daaromheen, buiten die binnenring, mag af en toe wat. Hangt er vanaf of het een zeer kwetsbare groep is. Dus een kinderdagverblijf of een bejaardenshuis of een minder kwetsbare groep. En in sommige gevallen mag het als u maatregelen treft. Nou, of u daar gebruik van maakt, hè, of u toestaat dat zo'n functie in die iets wijdere schil geplaatst wordt, is een gemeenteraadsbeslissing. Laat dus het Rijk een klein beetje los. En dat doet u natuurlijk. Zo'n beslissing neemt u denk ik samen met de veiligheidsregio. Want daar zit ook heel erg het beleid van de veiligheidsregio in. En dat vindt allemaal plaats in dat proces van het omgevingsplan. En staat ook al straks op die kaart van dat omgevingsplan. Maar daar kunt u natuurlijk nu al samen om tafel voor zitten. Want er is natuurlijk ook nog GGD-beleid. Uw eigen beleid, provinciaal beleid. Beleid van de omgevingsdiensten. En dat vindt ook allemaal een plek op die omgevingsplankaart. Ja. Dus het gaat over best wel veel onderwerpen die nu in de keten een plek hebben. Waar u straks met die ketenpartners over gaat. Waarvan het belangrijk is om daar vroegtijdig met elkaar over te praten. Van hoe gaan we dat vormgeven als we die beleidsdocumenten samen gaan brengen.
U koppelt al dit soort dingen aan de verkiezingen in maart volgend jaar. Dat betekent wel dat er binnen een half jaar heel veel duidelijkheid moet zijn, dat ook klaar moet zijn. En ja, die vraag kunt u niet beantwoorden, maar de ambtelijke organisatie denk ik wel. Van, lukt dat ook hier in deze gemeente?
Nou, ik weet niet of iemand op wil reageren, maar ik kan in ieder geval zeggen dat ik weet dat al dit soort vragen niet voor de verkiezingen beantwoord kunnen worden. Dat kan denk ik binnen geen enkele gemeente, dus ook niet binnen uw gemeente. Het is ook te complex, daar gaat heel veel aan vooraf. Maar wat ik wel weet is dat het heel erg helpt om bij zo'n implementatieproces toch alvast wat leidende principes mee te krijgen. Zodat je weet, wat voor type veranderstrategie willen we nou? Gaan we eerst inventariseren of gaan we samenwerken met de omgeving? Of gaan we voor een soepel regime of toch een heel rigide regime? Dat zijn ook belangrijke vragen die misschien in de voorfase wel beantwoord kunnen worden. Dat helpt enorm bij het starten van zo'n implementatietraject.
Het sociale domein, volgens mij dat ook gezien, dat we van die documenten met keuzemogelijkheden kregen. En waar we als gemeenteraad konden kiezen van welke invalshoeken we zouden
hebben. Ja, daar ging het eigenlijk precies zo.
Ja, ja, dus dat zou hier ook kunnen en dat zou ook wel prettig zijn, zoals ik dat wist en nu tegenaan ken.
Nu gaan we het bijna hebben over hoe we dit moeten gaan doen. Maar, want als we alleen een document krijgen en dan met elkaar besluiten gaan nemen, dan gaan we volgens mij ook niet meer redden. Volgens mij hebben we wel wat meer sessies nodig. Zoiets als dit, om met elkaar het erover te hebben. Want anders, met één document gaan we het niet redden.
In dat kader...
Ja, dat mag.
Ik heb niet de hele presentatie kunnen volgen. Ik zat in het begin ergens anders. Dus als het daar is aan de orde geweest, dan excuus. Maar in de brief van de gemeentesecretarissen lees ik ook over het financieel dialoogmodel. Dat heb ik hier nog niet voorbij horen komen. Kunt u daar iets over zeggen?
Nee, dat ken ik eigenlijk niet. Ik kijk even...
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de eigen transitiekosten. Om de gemeente een beter inzicht te bieden in de eigen kosten die gemoeid zijn met de invoering van de wet, heeft de VNG een financieel dialoogmodel ontwikkeld.
Okay.
Waarmee gemeentes individueel een inschatting kunnen maken in gesprek met de verschillende disciplines. In een aantal zeer druk bezochte bijeenkomsten is het model gepresenteerd. Eind mei vindt een terugkomdag plaats waar gemeentes hun uitkomsten en ervaringen kunnen delen.
Ja, dat is een onderdeel van het kostenmodel. Ja, klopt. Er is een kostenmodel ontwikkeld door King, onderdeel van de VNG. Waarin ik denk dat dit een onderdeel is van dat kostenmodel, wat veel breder is. En daar kunt u inderdaad aan meedoen als gemeente. En dat loopt dan via de VNG om beter te kunnen ramen. Welke budgetten nodig zijn de komende jaren. En dat hangt inderdaad af van het bepaalde type beslissingen en de keuzes. Heel erg over ook wat voor regime en ook wat voor veranderstrategie wordt er geleid.
Maar ik kan me voorstellen dat dat ons ook zicht geeft op, zeg maar, keuzes en afwegingen.
Ja.
En naast, zeg maar, de inhoudelijke lijn, ook langs de kant van de financiële kant. En als je het van beide kanten aanvliegt.
Het is eigenlijk een soort beslisboom ook, hè? Van gaat u gebruik maken daarvan? Nee, dan gaat u verder naar A. Gaat u gebruik maken? Ja, dan gaat u verder naar B. En dat heeft dan heel veel financiële consequenties. Ja.
Nou, dat is voor ons misschien nog wel eens interessant om ook dan nog eens over voorgelegd te worden.
Ja, wat ik in het begin vertelde, dat heeft u dan denk ik gemist, is gemeenten die hebben meegedaan aan deze expositie, erachter zijn gekomen dat ze allemaal vier keer te weinig geraamd hadden, terwijl het de ruime ramers waren.
Ja, nou snap
dus
ik
er komt waarschijnlijk een hoog bedrag uit.
Ik organisaties daar al heel snel mee komen. Dat was bij het sociaal domein, hebben we dat natuurlijk ook zien gebeuren. Dus ik denk dat wij ook de taak hebben om die kosten een beetje te beheersen. Maar je moet daar wel het gesprek met elkaar tijdig over voeren.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Ook een van de beslissingen die u misschien voor de verkiezingen al kunt nemen, is: bent u van plan om met pilots te gaan werken? Er worden heel veel pilots aangeboden, ook landelijk, hè, waar u aan mee kunt doen om alvast te oefenen en daar weer lessen uit te trekken. Experimenten, er zijn ook experimenteerregelingen. U kunt ook nu al zeggen, we gaan in ieder geval dat alvast opstarten. Op bepaalde onderwerpen of op bepaalde onderdelen. En daar volgend jaar weer onze lessen uittrekken. Of juist beslissen om dat niet te doen. Want ook dat kost ook ambtelijke capaciteit uiteraard. Een belangrijke vraag die vaak vergeten wordt, zien we, is: maken we al een strategisch personeelsplan? Als een impactanalyse een onderdeel is van de implementatiestrategie, dat zit dus onder calculerend. Als u dat doet, en er zijn gemeentes die hebben dat al gedaan, dan ziet u dat zo'n 70% van uw afdelingen binnen uw organisatie toch wel redelijk geraakt wordt door die omgevingswet of groots geraakt wordt door die omgevingswet in de zin van taken en bevoegdheden gaan verdwijnen of veranderen. Dat gaat ook effect hebben op werkzaamheden van medewerkers. En denkt u daar nu al strategisch over na? Of zegt u, we gaan het hele implementatietraject doorlopen en dan pas een beslissing daarover nemen. Wat we zien is als HRM of PNO vroegtijdig aan tafel zit en daarover meedenkt, is dat over het algemeen juist, of zelfs de ondernemingsraad, dat hoe vroeger zij aan tafel zitten, en ook daar kunt u een besluit over nemen, hoe beter dat gaat in transitieprocessen. Ik moet even een stukje naar voren, geloof ik. Even kijken. Volgens mij ben ik een beetje aan het eind inmiddels ook al. De route tool, ja. Ja, dit is de laatste sheet. Nou, en dan nu. Spring gewoon in het diepe, is het advies. U kunt ook niet anders, denk ik, want dat doet iedereen. Vraag vooral veel hoe andere partijen het doen, want er zijn ook al veel gemeentes echt al begonnen of 2 jaar bezig. Nou, die weten gewoon al ontzettend veel en dat is allemaal beschikbaar via de VNG. Dus vind niet elke keer het wiel zelf uit of alleen uit. Gebruik die handreikingen, zoals het financieel dialoog. Ik weet niet eens hoe ze allemaal heten, maar er zijn er ongelooflijk veel van. En dat helpt. Sluit ook aan bij bestaande programma's, want ik weet bijna zeker dat binnen het gedachtegoed van de Omgevingswet u al binnen uw organisatie heel veel programma's heeft die daarop lijken. Hè? Meer invloed van de burger, participatie, veranderende rol van de overheid, werken met flexibele schil. Er zijn allerlei gemeentelijke programma's te benoemen die u wellicht al uitvoert. Informatievoorzieningen op orde, ik noem maar zo één, ICT, die heel erg goed passen bij het gedachtegoed van de Omgevingswet en dus ook perfect passen bij de implementatie, maar wijs vooral tijdig een verantwoordelijke aan, zowel bestuurlijk als ambtelijk. En experimenteer en leer, dat is toch ook wel de grootste, denk ik, winst. Nodig ook voor de lol een keer een gemeente uit die al heel ver is en vraag dan vooral naar de blunders, niet de best practices. Daar leert u denk ik het meest van. En doe het vooral samen en niet alleen. Met de regio, met stakeholders, maar vooral met de ketenpartners. Want ook zij staan voor die veranderopgave en ook zij weten misschien niet waar ze moeten beginnen. Maar samen komt u vast veel verder. Dat was mijn verhaal.
Ja, dankjewel, Sarah. Ja, we zijn stil van elkaar.
Ja, voorzitter.
We zouden dat kunnen overwegen met elkaar om daar aan werk. Ik vind het op zich een goede suggestie van de wethouder om het te overwegen, om een raadswerkgroep in te stellen. Ik weet niet of dat. Dat zouden we kunnen overwegen in ieder geval.
Ja, maar. We hebben hier met de beslissing van Sarah hebben we 50 sheets behandeld. Heel belangrijk is voor iedereen, want ik kan het niet uitleggen aan mijn collega's in de fractie. En ik denk dat het niemand kan, want het zo complex is het. Dus dat is één vraag. En de volgende is, hoe kun je ook de burger meenemen in deze nieuwe wet als ze 55 sheets moeten lezen? Als ze 55 sheets moeten lezen.
Ja. We gaan met een behapbaar werkprogramma aan de gang. En we beginnen niet met alles. We beginnen met de dingen waarvan we denken, die zijn herkenbaar. Die zijn ook al, want sommige gemeenten die zijn al bezig natuurlijk. Daar kunnen we van leren. Sarah aangegeven. Dat moeten we ook willen met elkaar. En dan denk ik dat langzaamaan alles op zijn plek gaat vallen. Als een ongoing project gaan maken. En dan hebben we de komende paar jaar in ieder geval werk. Maar ik denk ook een heel stukje voldoening wat we kunnen gaan bereiken voor deze gemeente. Want dat is wat we met elkaar willen.
Ja. Wat ik nog wil toevoegen, de vorige keer dat we hier bij elkaar zaten over dat onderwerp, in ieder geval het appel gedaan van betrek ons erbij. Dit is een mooie eerste stap daarvoor, waarvoor dank in ieder geval vanuit ons. Maar wat ik zelf wel toch de behoefte heb, is toch waar, op welke momenten, en dan vind ik die kaderstelling, die keuzes die je maakt voor de toekomst, want je kan eigenlijk als gemeentelijke werkomgeving kan je niet aan de slag met de vervolgstap als er niet een aantal kaders zijn. Dus ik heb behoefte aan een aantal mijlpalen, wanneer die dan ongeveer naar ons toe komen. Ik wil best in de manier van de omgevingswet denken, zeggen van ja, dat weten we nog niet allemaal precies, maar welke besluiten gaan wij als gemeenteraad nemen, welke kaders gaan we stellen, welke keuzes gaan we maken, en wanneer is dat de bedoeling, en komt die wetgroep aan de voorkant, vooraf of erachter. Dat soort keuzes en daar een plan voor maken, ja. Een beetje op over.
Nee, ik ga ervan uit dat we het aan de voorkant met de raadswerkgroep met elkaar afstemmen. En dat daarna, het zou raar zijn als wij Splendid Legislation eventjes wat gaan opstellen, waar u maar naar moet gaan kijken. Mm-hmm. Want dan krijg je inderdaad iets wat het niet van ons allemaal is.
Ja, maar goed, een goed stuk met keuzes erin kan ook heel erg helpen natuurlijk, waar een raad over kan discussiëren.
We gaan elkaar helpen. Ja?
U had het er straks over over die ouderen met slechte voeding en dergelijke, antwoord op een probleem. Ruimtelijke ordening is niet normaal gesproken mijn ding. Voor welk probleem is dit proces de oplossing?
Ja. Op in ieder geval een antwoord op twee problemen. Als eerste stagnatie op uitvoeringsniveau. Door het vele beleid zien we de regels niet meer. Dat betekent dat over het algemeen per gemeente zoveel beleid is vastgesteld dat op het moment dat we tot uitvoering overgaan in de fysieke leefomgeving, dus gebiedsontwikkeling, maar soms ook gewoon aanpassing van de openbare ruimte, gelden er zoveel zaken dat tot enorme kostenposten en stagnatie bij uitvoering leidt. Dat speelt en dat speelt ook op rijksniveau, hè, waardoor steeds weer allerlei crisis- en herstelwet aanpassingen nodig zijn om überhaupt met elkaar nog iets te kunnen doen in gebieden in Nederland. En als tweede, omdat we het idee hebben dat we inmiddels zo'n breed palet hebben aan regels op elk niveau, dat we niet meer weten wat er eigenlijk ligt. En de minister heeft eigenlijk gezegd, we zouden natuurlijk nu kleine aanpassingen kunnen doorvoeren, maar we zouden het ook in één keer helemaal goed kunnen doen. En heel rigoureus zeggen, we beginnen opnieuw. We vegen de tafel schoon en we beginnen opnieuw. In plaats van 26 wetten een klein beetje aanpassen en nog 4 nieuwe wetten erbij, zeggen we gewoon, we beginnen from scratch en we maken 1 nieuwe wet. Kijken wat er dan gebeurt. Ja, maar dat is een keuze. Als tip op de vraag van net nog, er is onderzoek verricht, heb ik samen gedaan met 3 universiteiten in Nederland, naar de vergelijking tussen het huidige omgevingsrecht en de nieuwe wet. Die vrij complex is, want het gaat natuurlijk om duizenden pagina's wetteksten, ook met de nieuwe wet. En in 100 pagina's hebben we geprobeerd uit te leggen waar de verschillen in zitten. En dat hebben we nog eens extra samengevat in Excel-sheets, waarbij je op thema kunt zoeken. Dus bijvoorbeeld op het thema MER, milieueffectrapportage, of het thema bodem, of het thema bestemmingsplan. En dan heel inzichtelijk kunt zien wat is het verschil en in welk artikel staat het. En dat is openbaar toegankelijk, dat rapport, voor iedereen te lezen, want het is echt wel simpel opgeschreven. En het staat op de VNG-site, op de G32-site, op stadszaken.nl. Kira's heeft hem ook, die stuurt hem op. Oké, helemaal goed. Ja, dat helpt ook. Ja
en ik denk ook als we terugkijken naar alle projecten die in onze gemeente hebben gelopen, of dat nou van Rijzenburg is of de windmolens, die in 2010 eigenlijk allemaal klaar stonden, maar toen afgeblazen zijn, het is nu 2017... En dan praten we over doelstellingen halen, klimaatdoelstellingen halen. Maar als je ziet hoe dan de trajecten zetten ze uit, ik dacht iets van 15 jaar, Hogewij is dacht ik van 98. Als je dus kijkt hoe lang alles loopt en gaande het traject in elkaar ploft, overgenomen wordt door andere bedrijven, dan is het op een gegeven moment ook wel prettig als een keer een project gewoon kan gaan lopen en dat het geen jarenlange exercitie is om zaken voor elkaar te krijgen. Want dat is natuurlijk wel iets wat gebeurd is de afgelopen jaren. We hebben, als je met een schot hagel, dat vergelijk je met de huidige bezwaarschriftenprocedure. Als iemand ergens tegen is, schiet hem met een schot hagel. We krijgen bezwaren met 184 punten. Ga er maar aan staan. De bestuurlijke drukte daarvoor en de kosten die dat met elkaar meebrengt. Want ja, we zijn zo geroutineerd in de bezwaar maken. Dat op een gegeven moment, het houdt ook een keer op. En dat heeft de wetgever ook boven, denk ik.
Oh, ik denk niet dat je te idealistisch moet zien dat je de problemen die je schetst...
Ik idealistisch?
Met de omgeving, met de omgevingswet altijd kan voorkomen. Dat geloof ik ook niet. In het voortraject kan een hele hoop problemen opgeworpen worden. En wat ook tijd kost.
En het voortraject, dat wil ik ook nog wel geven. Ik weet niet of de wethouder toen al in de zaal zat. Maar er werd ook gezegd aan de voortraject en de participatie wel op een hele andere manier dan nu vaak met zaken omgegaan moet gaan worden. Dat geldt voor initiatiefnemers, maar vaak is ook de gemeente initiatiefnemer. Ook daar moet de gemeente heel goed van gaan nadenken hoe ze die trajecten... Wat was het woord ook alweer? Dat jij net zei... dat samen aan de slag in ieder geval... Dat is ook belangrijk dat de gemeente een visie gaat maken. Hoe gaan we dat doen samen met de inwoners? En niet een plan presenteren, inspraakavondje en dan weer terug naar het gemeentehuis. Design thinking, die was ik aan het zoeken.
Ik had nog een vraag ook aan Sarah. Er worden aangegeven heel veel dingen die opgepakt moeten worden, wat nieuw is. Kun je ook aangeven wat gaat vervallen? Waar je geen, als gemeente geen tijd meer aan hoeft te besteden, ook financiën daarmee kan uitsparen?
Ja, er wordt een heleboel meer vergunningsvrij dan nu het geval is. Waar u over gaat is of iets vergunningsplichtig is of niet, dus niet vergunningsplichtig. Maar wordt ook al een groot deel direct vergunningsvrij aangewezen door het Rijk. En dat is een veel groter gedeelte dan nu het geval is. Dus daar gaat u niet meer over en verleent u dus zeker ook geen vergunningen meer over. Dat is nieuw en dat vervalt. Wat vervalt er zelf nog daarnaast?
Ik zit bijvoorbeeld te denken aan de hele trits van bestemmingsplanwijzigingen. Die wij als raad nog krijgen. Dat zal straks niet meer zijn.
Actualisatie bestemmingsplannen vervalt. U heeft nog wel een actualisatie, maar die is anders. Die gaat op afwijkactiviteiten. Dus,
wat volgens mij veel minder tijd gaat kosten.
Ja, dat,
en dat is
zeker.
Niet alleen
dat denk ik ook. Ja. En met name ook het aantal beleidsdocumenten dat nu sectoraal wordt opgesteld en ook door u wordt vastgesteld. Hè? Die 100 beleidsdocumenten in de gemeente Haarlem waar ik het over had, die straks onder één omgevingsvisie noemer vallen. Nou, die stelt u dus straks niet meer steeds sectoraal vast. En die worden dus ook niet meer allemaal sectoraal opgesteld met eigen participatietrajecten wellicht en eigen inspraaktrajecten. Dus dat gaat, als het goed is, toch wel heel veel schelen. Ja.
Maar wordt dat soort dingen ook meegenomen in dat kostenplaatje?
Nou, met name in het batenplaatje, want dit zou een van de grote baten moeten zijn. Maar gelukkig is het wel zo, als het uiteindelijk inderdaad leidt tot extra baten, dan zijn die voor rekening van uw eigen organisatie.
Zou de raadsleden minder gaan verdienen dan? Nee.
Ik blijf toch wel even zitten met één punt. De wethouder gaf net aan van het een goed idee te vinden om een raadswerkgroep in te stellen. Ik heb er verder niemand over gehoord. Maar als ze dat een goed idee vinden, het lijkt me dat misschien dat de fractievoorzitters daar wel eventjes over kunnen nadenken. Want er komen best wel veel raadswerkgroepen. We hebben er eentje voor duurzaamheid, we hebben er eentje voor wonen, is die nog actief, maar er komt er dadelijk weer eentje, knoop 38. Ik vind dat we veel werkgroepen krijgen.
Ja, maar u zit hier toch bij elkaar. Voelt u voor instelling van een raadswerkgroep voor deze
stevige... Nou, dat lijkt me niet de bedoeling, maar we moeten het wel even met elkaar over hebben hoe we dat gaan doen.
Ga erover nadenken en laat dat weten.
Ja, we hebben destijds bij het sociaal domein natuurlijk ook in de agendering gewoon apart ruimte gemaakt. En dan kun je als fractie ook zorgen dat je daar vaste bemensing in krijgt, want dat is ook een van de elementen. Als je iedere keer in wisselende samenstelling gaat zitten, dat gaat niet werken. Dus daar moeten we denk ik naar kijken of het dan een raadswerkgroep is of een vaste voorronde, zoals toen bij sociaal domein. Ja, dat zijn varianten.
Maar denk daar in ieder geval over na. Het zou prettig zijn als ze dat met elkaar oppakken. Ja, geen vragen meer dan. Dan wil ik in ieder geval, denk ik, mede namens u, Sarah, hartelijk danken.
Ja.
Heel helder, goed verhaal.
Graag gedaan.
En u krijgt de samenvatting toegezonden.
Ja.
En u kunt aan de slag. Dank voor uw komst. Stevig volgen vanavond.